Ja, en om juist te voelen, want dat is ook zo mooi van schaatsen, dat het echt een gevoelsport is. Dat je echt één moet worden met je schaatsen, met het ijs. Mm-hmm. Er komen heel veel uitdagingen ook bij kijken. En ja, juist omdat dat zo mooi samenkomt. En,
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag heb ik een goed gesprek met Yvonne Nauta. Naast haar topsportcarrière in de schaatswereld heeft ze gewerkt aan haar persoonlijke ontwikkeling. We spreken elkaar aan de keukentafel in haar sfeervolle huis in Heerenveen, waar ze samen met haar vriend woont. Ze vertelt over haar passie voor schaatsen en yinnen en legt uit wat die twee in haar beleving met elkaar te maken hebben. Zo, daar ben ik dan in Heerenveen.
Ja, welkom.
Ja, dankjewel. Fijn dat je mee wilt werken aan de podcast. En het was een hele reis hier naartoe. Ik vond het heerlijk zo door de polder te rijden. En onderweg dacht ik terug aan jouw mooie carrière. Daar kennen we jou van je schaatscarrière. Maar een poosje geleden las ik een artikel van jou, dat jij een hele andere weg in bent geslagen. Waarvan ik denk van, dat staat er niet haaks op de topsport. Hoe zou het zo zijn gekomen dat Yvonne dat is gaan doen? En dat is precies ook waarom ik jou gevraagd heb voor dit gesprek. Of je ons mee kan nemen in dat proces, met als startpunt de topsport en dan de transformatie naar waar je nu staat. Hè? Je bent bezig met yin-yoga, met bewustwording en wilt anderen daar ook in meenemen. Tegelijkertijd ben je ook nog steeds actief in de sport. Hè? Dus hoe komen die twee voor mij verschillende stromingen bij elkaar in jou als persoon? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Ja, heel graag zelfs. Want schaatsen is mijn passie. Nog steeds. En, maar nu inmiddels yin. Ik haal het woordje yoga er dan vaak wel af. Maar dat is ook iets wat echt blijvend is. En ik heb vanaf... eigenlijk vanaf jongs af aan geschaatst. En zo steeds beter geworden in een topsportcarrière gehad en met ups en downs en best wel turbulent, zeker ook als je dan zo nu wat ouder bent en je kijkt terug. En er was op een gegeven moment een punt dat ik niet meer zo lekker in mijn vel begon te zitten en stress buiten het schaatsen om, maar ook wel in de ploeg en de druk die de topsport met zich meebrengt. En toen ben ik in aanraking gekomen met een therapeut, docent, die dus toevallig ook helemaal in de yin was beland. En zo eerst als zijnde van dat ik niet zo lekker ging en even het fysieke ook toch even onderzoeken van... En dat werd dan wel op een manier gedaan. Hè? Niet bloed prikken en zo. Maar ik mocht mijn hand op een soort muis houden. En dan werd mijn energiebaan gelezen, zeg maar. En,
ja.
Kwam dan wel mooi uit. En ik ging in gesprek met Emrik. Zuigies heet hij. En nog steeds een grote inspirator voor mij. En, en die zei ook van... bepaalde supplementen kreeg ik voorgeschreven. Want het stond er ook allemaal niet zo best voor. Ook aan de hand van vragenlijsten. En die had mij bepaald advies gegeven. En ook van, ik kom ook eens yinnen. Zoals wij dat dan noemen.
Ja.
Dus zodoende was ik op de mat beland. En ik had nog geen yoga ervaring of wat dan ook. Of geen idee, maar goed.
En ook geen ervaring met meditatie of met ademen?
Nee, eigenlijk niet.
Nee.
Denk ik zo, nee. Natuurlijk had dat wel al mijn interesse of zo. Ik ben wel iemand die daar... die best wel in dingen duikt. Maar kreeg ik eigenlijk op de mat ook soms een heel college. Omdat er werd van alles verteld en op de manier... En ondertussen lag je in allerlei gekke houdingen. Mm-hmm. De rek op te zoeken. En natuurlijk de confrontatie met het discomfort. De pijn eigenlijk die dat geeft. En de confrontatie met jezelf. Dat je in stilte... natuurlijk speelt er wel muziek. Maar je bent met jezelf daar. En... Ja. je komt jezelf ook letterlijk tegen. En in die houding, in de rek, in dat fysieke stuk. Maar dus ook naarmate je langer in de houdingen komt, of in de les, zeg maar, houding naar houding, tussendoor navoelen. Ja, dan gebeurt er wel, dan kom je in een andere laag.
Welke laag?
We zijn dan gedurende de dag vaak in die beta-hersengolven, in die drukke staat, zeg maar, alert. En sowieso dan kom je in alfa, misschien wel in theta. Theta is een beetje dat hypnoseverhaal dat je net voor, mm-hmm. voordat je gaat slapen, kom je daarin, of net nadat je wakker wordt. Dat klinkt al heel wat hoor, maar het is meer dat je in die diepe ontspanning komt.
Je hebt dus drie vormen van bewustzijn, zeg je? Of is dat...
Dit zijn meer even de hersengolven waar ik het nu over heb.
Maar houden die verband met je bewustzijn? Van de maat, jij zegt je bent dan heel alert.
In beta want, heb je eigenlijk
voor jou
meer
spreekt
chaos.
Het vanzelf, hoor. Maar
dat is ook niet helemaal zo. Want ik,
nee.
Maar het als jij...
Want hersengolven, kijk, dit is allemaal nieuw voor mij. Kun je daar iets over vertellen? Hebben we hersengolven?
We zijn in en al energie, maar in ons brein natuurlijk, dat is helemaal niet voor... Ik heb dat ook geleerd, hè, dat je zo overdag... Dus die beta, dat is meer toch chaos. En dan ben je niet altijd afgestemd met hart en brein. Dus dan... En in alfa, dan ben je al een beetje ontspannender.
Mm-hmm.
En kan je dus ook beter dingen opnemen. En dat heeft ook weer... hoe je zenuwstelsel, dat heeft natuurlijk allemaal... Heeft dat verband... ik ben ook niet zo heel technisch daarin, hoor. Maar dat is ook juist niet waar het over gaat. Want het gaat erom dat je je hebt beta, dan alfa en dan uiteindelijk theta. En als je slaapt, dan kom je ook in delta.
Ja.
Maar je bent inderdaad in andere bewustzijnslagen. En mm-hmm. In theta daarin veranderen. Kun je dingen veranderen, zeg maar.
Daar
was ik toen niet bewust van, hoor.
Nee, maar heb je daar dan zelf invloed op? Welke vorm van hersengolven of bewustzijn je wilt zijn?
Je kan met adem kan je daar zeker wel invloed op uitoefenen. Mm-hmm. Maar als jij stress hebt en of je moet gewoon gedurende de dag heel alert zijn en... Ja, dan is het wel een kunst om, synchroniciteit, zeg maar, tussen hart en hoofd, om nog een beetje in de flow te blijven, om het maar zo te zeggen.
Mm-hmm. Het lijkt me ook bijna onmogelijk om de hele dag in de flow te zijn, of niet?
Ja, en dat is ook niet iets wat ik denk wat je zou moeten nastreven of
nee.
Zo. Alleen het mooie, nu hebben we het dus over flow, maar dat... Ja, ik ken dat ook wel weer vanuit het schaatsen.
Mm-hmm.
En eigenlijk doe je op het ijs. Want ik, zoals ik zei, ben niet heel... ik had geen nog geen yoga-ervaring of yin-ervaring of dat ik echt meditatie had gedaan. Maar eigenlijk realiseer ik mij wel dat dat heel veel overeenkomst had. Sowieso nou, in schaatsen, maar ja, in alles wat je doet. Mijn vriend die speelt gitaar, ja, die weet ook wel waar ik het over heb of als we het hierover hebben.
Ja, en jij bedoelt dan die staat van zijn dat je hoofd en je hart met elkaar verbonden is.
Ja, dat je... Ja, nu heb je het over de topsport flow. Hè, waar sports het
natuurlijk ook wel gitaar spelen of
maar
schilderen.
Maar inderdaad, als je een... maakt niet uit, maar als je helemaal opgaat in wat je doet, de tijd vergeet. En dat is waar je in topsport eigenlijk naar op zoek bent, zeg maar. Of je hoopt daar. En eigenlijk wil je de hele dag wel een beetje meer in die flow zijn. Want ja, je raakt hartstikke uitgeput als jij, zeker in de maatschappij, hoe dat nu is en wat er allemaal van ons wordt verlangd en verwacht. En dan zie je wel we raken uitgeput met z'n allen als je daar niet meer bewust van bent. Hè, van wat bezorgt mij stress, wat maakt dat ik uit mijn ritme raak. En,
nou ja, dat begint al in de kindertijd, hè? Chronische stress, hè? Wanneer er te veel van je verwacht wordt.
Ja, hè? Ja.
Of wanneer er veel conflict of onrust is in je omgeving.
Ja. Ja, en dat kom je natuurlijk ook, of dat kwam ik ook allemaal wel tegen. Als je als je tegen jezelf aanloopt en niet één keer, niet twee keer, maar gewoon tig keer. En ook, ik heb eerst een beetje in een burn-out-achtige toestand geraakt. Toen heb ik dus mijn docent, therapeut leren kennen. En Yin is toen in mijn leven gekomen. En ook al had ik al goed advies van... volg wel je eigen weg als je in die ploeg gaat. Moest ik toch eerst mijn been breken. En na de tijd nog weer een blessure oplopen. En dus continu weer tegen jezelf aanlopen. En continu wel weer, altijd weer teruggaan naar binnen eigenlijk. Want dat is wat je met Yin ook heel erg doet.
En als je terugkijkt... Heb je dan het idee dat jouw lichaam je iets wilde vertellen met die blessures?
Absoluut. Allemaal signalen, ja.
Ja.
En ik wist ook wel, omdat ik toen ik mijn been heb gebroken in... dat is nu al, even kijken, 5 jaar geleden.
Mm-hmm.
Op het moment dat het gebeurde en ik uiteindelijk in het ziekenhuis beland, even later... weer naar mijn therapeut toe ging. Ik wist wel van... ik ben ook nog gewaarschuwd, een soort van. En dat kwam niet gelijk voor dat besef. Maar later dacht ik wel van... Jeetje, Mina, ik moest gewoon toch... omdat ik niet wilde luisteren.
Nee.
En dat ook niet vanuit van... heel bewust natuurlijk, want dat je zit in een, is mijn overtuiging, inderdaad een soort overlevingsmodus.
Mm-hmm.
En daardoor ben je dan, was ik dus ook heel goed in schaatsen en topsport.
Ja.
Tuurlijk heb je wel een soort bewegingstalent en heb je,
ja.
Maar om echt topsport, dan...
Dan komt er...
Komt er wat anders bij kijken.
Ja, dan komt het erop aan. Daar verbaas ik me dan ook vaak over. Bij topsport aan de ene kant moet je op de toppen van je kunnen. En liefst nog iets overheen. En aan de andere kant moet je naar je lichaam blijven luisteren.
Ja.
Maar zou je echt naar je lichaam luisteren... dan zou je niet net steeds weer overheen gaan.
Nee, precies.
Dus het is een heel raar spanningsveld waar je... Als mens, als persoon, als jongere, want vaak als kind zelfs nog.
Ja.
Want vaak rol je er als kind al in met je talent. heel goede begeleiding in moet hebben, lijkt mij.
Ja. Hè,
van, want je leert aan de ene kant moet je leren te luisteren naar je lichaam. En aan de andere kant moet je dus eigenlijk niet luisteren
naar je
lichaam.
Moet je ook weer bikkelhard zijn. En ja, moet je steeds doorgaan waar de ander stopt.
Moet je steeds doorgaan waar de ander stopt.
Ja.
En dan is dat luisteren naar je lichaam ook een soort soft gegeven. Waar je zegt van, nou ja, dat doen we hier niet aan.
Nee,
hè?
Ja.
Dus het is een heel raar spanningsveld waar je dan jezelf in bevindt.
Ja.
Hoe zie je dat nu met de kennis van nu?
Ja, ook wel op die manier inderdaad dat het eigenlijk... Ja, om het maar zo om te, eigenlijk is het ziek, zeg maar, ziekmakend of zo. Of je bent al tussen aanhalingstekens ziek en ziek is een heel zwaar woord dan misschien, maar steek je los.
Ja.
Zo van er. En daardoor kom je weer in zo'n topsportomgeving.
Want
de omgeving is er niet na dat jij... soms ook wel. En dat is heel mooi dat het dus echt wel een veiligere omgeving wordt. Hè? Dat je ook misschien met je persoonlijke moeilijkheden, toestanden, dat je daar... Ja, dat je een soort vertrouwenspersoon, of dat je in een commerciële ploeg... bijvoorbeeld naartoe kan gaan. Alleen het is keihard. Want als jij niet presteert, heb jij volgend jaar bijvoorbeeld geen ploeg, geen inkomen.
Nee.
En dus helemaal geen zekerheid. Dus je bent eigenlijk je eigen bedrijfje en je lichaam is wel je... is ook dat waar je het mee moet doen.
Ja.
En in mijn geval, ik merk...
Je lichaam is je instrument.
Precies, ja.
Ja.
En ik merk het dat... zoals we dat in schaatsen hebben, timing. Dus op het juiste moment afzetten. En op een gegeven moment, het klopte niet meer. En ik had van die wankel, van die knikkende knieën, zeg maar. Die helemaal niet meer krachtig op het juiste moment. Maar ik had zwabberbenen en...
Ja.
Dat was niet omdat ik niet hard genoeg trainde of zo natuurlijk. Maar dat was gewoon omdat mijn stofjes helemaal niet meer in balans waren.
Ja.
En, maar dan ga je dus ook anders gedragen. Omdat je, een beetje overreaching of burn-out of hoe je het ook wilt noemen. Ja.
Maar je gaat dan vooral naar de mechanische kant kijken. Naar de stoffelijke kant. De kant van de spieren, het weefsel, de coördinatie. En als je naar het lichaam kijkt, kijk je dan vooral naar de voedingsstoffen, naar de mate van belastbaarheid. Maar je kijkt niet naar energieën.
Nee.
Laat staan hersengolven.
Nee. En in het topsport is natuurlijk meer. We gaan fietstesten doen. We gaan je krijgt een tijd op de klok wanneer je...
Ja, het is wat de apparatuur aangeeft.
Ja, en als jij, en daar heb ik zelf vroeger ook wel heel veel moeite mee gehad... dat als je dan je niet lekker voelde, dan wilde je dat wel kwijt. Alleen, de trainer die kon er ook niks mee. Zo van, dus eigenlijk, wat ik voelde, dat...
Dat was voor jou?
Dat het idee is dan, dat zit toch tussen je oren. Je zult echt, je moet even mannen. En, weet je, dat idee. En
een gevoel wegdrukken.
Ja, en eigenlijk, dat moest ik denk vroeger, waar ik ben opgegroeid, of hoe ik in mijn gezin, hoe wij thuis, zijn opgegroeid, heb ik dat ook al goed geleerd. Maar dan, dat is dus het yin aspect, voelen. Hè? Dat is meer het vrouwelijke aspect. Yang, dat is allemaal... Ja, dat is topsport, dat is bewegen, dat is denken, dat is presteren.
Ja.
En eigenlijk, die yin kant van mij, die totaal... je moet ook natuurlijk... Je bent vrouwelijke topsporter, dus hoe meer... man je eigenlijk, hoe meer krachtiger, hoe meer mannelijke eigenschappen je allemaal krijgt, hoe beter je het gaat doen. Dus dat...
Dat weet ik niet of dat zo is.
Niet in elke sport ook natuurlijk.
Nee. En
het is niet zo zwart-wit, totaal niet. Maar,
Want ik denk, als je dan over yin en yang hebt, dat iedereen vrouwelijke en mannelijke eigenschappen heeft. En dat ook mannelijke topsporters, of dat nou schaatsers zijn of wat voor andere sport ook, of mensen die muziek maken, of artiesten of kunstenaars. Ik denk altijd als je iets helemaal op top van je kunnen doet, heb je en je vrouwelijke en je mannelijke kant nodig.
Ja, ja.
Want mannelijke toppers hebben ook die vrouwelijke kant nodig. Als die ophouden te voelen, gaat het ook niet goed met ze.
Nee, klopt.
En krijgen ze net zo goed zwabbe benen.
Ja, ja. Ja, dat is ook wel weer het mooie van dus topsport. Als jij een Roger Federer ziet tennissen, die is helemaal in zijn element. Is dat prachtig mooi om te zien, want die is in balans inderdaad. En die is...
ook in contact met zijn emoties.
Ja, ja, waarschijnlijk wel, ja.
Ja.
En dus dat maakt het... Ja, daarom ben ik ook nog steeds aan het schaatsen. Want uiteindelijk...
Is het ook mooi om die balans ook te vinden in de sport, hè?
Ja.
Ja, dat is de kunst. Ja. En hoe... Want jij bent nou zelf ook aan het coachen, hè?
Klopt, ja.
Hoe voeg je dat in de manier waarop jij coacht?
Ik ben ook blij dat ik niet... uiteindelijk ben ik wel direct van het schaatsen, want ik schaats nu nog steeds. Alleen ik ben wel een tijdje gestopt. Voordat ik ging coachen. Ik ben ook benaderd, dus ik heb het nog niet. En toen zei ik ja, omdat dat goed voelde. Maar ik heb nooit de ambitie gehad om gelijk weer bij een grote ploeg en een coach te moeten zijn. Ik ben heel blij dat ik eerst mezelf kon ontwikkelen en ook een beetje een andere kijk op topsport en op de wereld sowieso in zijn geheel mocht hebben. En ik ben ook heel blij dat ik dus nu dat je daar begint. Misschien logisch, maar niet iedereen begint daarmee als coach. Omdat juist wil ik ze wel iets meegeven. Dat het niet uitmaakt of je nou die ene wedstrijd een record rijdt of niet. Dat het niet afdoet aan wie jij bent. Als mens, als persoon. En met die intentie sta ik wel op het ijs en op het veld, zeg maar, om ook beschikbaar te zijn. Zo van, nou, heb je iets, dan luister ik naar je. Mm-hmm. En natuurlijk, schaatsspecifieke dingen vind ik ook geweldig, want dat technische en zo, en dat vind ik ook heel leuk om over te brengen, maar uiteindelijk, omdat ik dat misschien zelf wel heel erg nodig had toen ook. Of dat je dat dan denkt van ja, maar dat... ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Hè? Als je dan terugkijkt ook naar van... Oh, maar waar heb ik nou het meeste van geleerd? Of wat heeft nou het meest gevormd? Of wat had ik nou nodig? Mm-hmm. Omdat, ja, dat denk ik is wel
belangrijk. Wat je zelf gemist hebt.
Ja.
Ja.
En ook inderdaad een beetje die... Nou, dat jinnen, zeg maar, dat neem ik ook mee. En en om juist te voelen, want dat is ook zo mooi van schaatsen, dat het echt een gevoelsport is. Dat je echt één moet worden met je schaatsen, met het ijs. Mm-hmm. Er komen heel veel uitdagingen ook bij kijken. En ja, juist omdat dat zo mooi samenkomt.
Dus eigenlijk is het yang ook heel belangrijk in het schaatsen.
Tuurlijk, ja.
Als je kijkt naar, nog niet specifiek het schaatsen, maar in de topsport zijn er ook uitwassen die steeds meer aan het licht komen, hè, de laatste jaren.
Ja, ja.
Van machtsmisbruik en kinderen die op latere leeftijd daarmee naar buiten komen. Hoezeer ze daardoor een scheefgroei in hun ontwikkeling eigenlijk hebben meegemaakt. Ja. En ook niet meer goed in contact kunnen staan met zichzelf. Heeft dat hier ook mee te maken, denk je? Dat er te veel van het een en te weinig van het ander is? Dat die balans weg was?
Als je een beetje... Nou, de afgelopen tijd zijn er inderdaad heel veel dingen naar buiten gekomen. En dan ja, dan doet dat mij ook heel veel pijn en verdriet. Ook omdat ik mezelf er wel, hè, dat stukje machtsstructuur en ja, ik herken mezelf daarin. En ik denk dat we nu meer, ja, wel in een tijd komen waarin veel meer, nou ja, oud in die open komt. En dat we het mogen veranderen. Dat er inderdaad heel veel, en juist in topsport en, nou ja, turnen bijvoorbeeld al helemaal. Omdat je dan met kinderen te maken hebt. Ja, dat die machtsculturen, dat die langzaam wel aan het afbrokkelen zijn. Maar dat we nu wel mogen zien dat dat echt niet oké is. En dat je niet een mens als object, als robot, als prestatiemachine, maar dat daar een ziel in zit. En die...
Ook nog iets anders wat zich aan het ontwikkelen is.
Ja, huh? Ja, ja. Precies. En ja. Dat, ja, als je dat, ja, omdat je als kind, nou ja, zeker tot je zevende ben je, nou, je absorbeert alles van je omgeving. En mm-hmm. Ja, je bent nog niet zelf, ja, je bent nog afhankelijk. Dus je kan jezelf nog niet redden. Niet in, dus je bent ook beïnvloedbaar. En ik denk dat dat fout is geweest. Of
ik
is
denk
nog
dat
steeds
je dat wat verder naar je zevende,
ja,
bent, hoor.
Ja.
Ik denk, en er zijn ook bewijzen voor van dat het brein van mensen en hun eigen gevoelens kunnen reguleren en afstand kunnen nemen van hun eigen gedachten, dat mensen daar eigenlijk in groeien in minstens tot hun 30ste jaar.
Ja, ja.
En daarvoor altijd nog tot op zekere hoogte afhankelijk blijven van anderen die, ja, hen daarbij helpen.
Ja.
En wij doen allemaal alsof we allemaal zo autonoom zijn en dat allemaal niet nodig hebben. Maar dat hebben we dus wel nodig.
Ja.
En ik denk in de opleidingen, ook van coaches en van leerkrachten en van iedereen die met kinderen en zich ontwikkelende mensen werkt, dat het heel belangrijk zou zijn om dat stukje weten over ontwikkeling en hoe ontwikkeling gaat, niet alleen fysiek, maar ook mentaal en op zijnsniveau.
Ja.
En op het niveau van je kunnen verbinden aan een ander en vertrouwen en veiligheid en respect. Dat het iets is wat zich heel erg aan het ontwikkelen is nu. En ik vind het heel mooi om te horen van jou dat jij die weg zelf ook bent gegaan. En dat je dat, nou, soort feedback looping maakt,
ja,
nu naar de sport toe.
Ja, ja.
Dus ik denk dat je een hele mooie weg bent gegaan daarin. Echt een belangrijke weg.
Nee, ik zie ook wel dat het aan het veranderen is. Omdat, nou, vorig jaar ben ik begonnen als coach. En dan had ik er nog wat jongere groep van 13 tot 15 jaar. En, nou, en op een gegeven moment dan heb ik ze ook. Nou, ze wisten dat ik yin yoga gaf en ik gaf ze wel eens wat mee,
ja,
in de zomertrainingen. En op een gegeven moment kwamen ze ook zelf naar me toe van, hey, kunnen we niet eens yoga doen en zo? En ik denk dat je dat wel heel kenmerkend is voor, ja, de generaties nu.
Ja, die er voor open staan.
Klopt, ja.
En die ook zien dat het een het ander versterkt.
Ja, ja.
Dus het is niet zo dat je vanuit deze stroming naar vorige stroming verwerpt. Want ook dat was een stroming die toen heel erg belangrijk, ja, en nodig was. Het, ja, meten en het weten en, ja, het wetenschappelijk onderzoek. Maar dat is eigenlijk maar één manier van kijken.
Ja.
En er zijn zoveel andere manieren om een andere, ja, gelaagdheid te ontdekken. Die ook bijdraagt tot tot het welzijn van de sporter en,
ja,
daarmee ook tot de prestatie.
Ja.
Ja,
ja, het wetenschappelen, dat is eigenlijk dat je zegt, nou ja, ik weet dat, zus en zo. Maar,
ja,
het is veel krachtiger, nou, heb ik geleerd. En dat vind ik heel waardevol, dat je in het niet weten mag verblijven. Dus dat je dus open, dat je daar dus gewoon tussenin mag blijven hangen. En Dat, ja, niets is zwart-wit, niets is precies. Ja, dat is ook wel het yin-yang verhaal natuurlijk. Maar ja, het is kwetsbaar om te zeggen van ja, ik weet het niet. Of
klopt.
Dat is, die kom je natuurlijk als coach ook weer tegen. En dan, ja, dan vind ik het leuk om dat ook dan met diegene wel te onderzoeken. Maar ik durf wel eerst te zeggen van, zou kunnen, weet ik niet.
Ja.
En dat, dan vind ik dat leuk om te gaan onderzoeken. Maar niet vanuit een iets van, ja, nou ja, ik heb dat geleerd en ik heb dat meegemaakt. Dus ja, weet je, jij bent zus of jij bent zo of jij moet dit doen, jij moet dat doen. En dat is voor iedereen anders en dat verandert ook weer per persoon. Dus dat, ja, dat is ook nog iets om daar nog even op terug te komen. Wat ik overal en wat ik ook doe, proberen te integreren of in ieder geval.
Ja, om aan te sluiten bij die persoon in die situatie op dat moment.
Ja, en dat, ja. Dat is ook wel mooi van, en dat leer ik nu ook wel in mijn werk. Ik sta in een sportzaal, ik begeleid mensen in de sport. En daarnaast ook met wat houdingen soms. Maar dat je als eerste contact maakt en niet vanuit twee hersenschorsen. Hoe noem je dat ook alweer? Die buitenkant, zeg maar.
Mm-hmm.
En dan, maar juist wel vanuit het hart verbinden. En dan pas heb je echte verbinding en kan je ook iets teweeg brengen of een inzicht verkrijgen of iemand vertelt dan iets wat mij weer een inzicht geeft. Bijvoorbeeld, want ja, dat geloof ik ook wel heel erg, dat je altijd een wisselwerking hebt.
Ja. Ja, mooi. Heel mooi. We gaan zo langzamerhand naar het einde van dit gesprek. Ik vraag altijd of er in dit gesprek nog dingen zijn gezegd waar je op terug wil komen. Of dat je nog iets wilt zeggen wat in dit gesprek niet naar voren is gekomen, maar wat je wel heel belangrijk vindt.
Ik ben iemand die altijd wel een beetje van de hak op de tak kan gaan. Dus waarschijnlijk er zijn sowieso nog allemaal dingen die, want ik vind het mega interessant en zouden nog wel uren door kunnen gaan natuurlijk. Maar ik heb niet iets wat ik nou heel specifiek zou willen delen. Waarschijnlijk achteraf komen er allemaal nog dingen omhoog. Maar,
is er niet iets wat je nog van de daken wilt schreeuwen? Want het is je kans natuurlijk.
Ja.
Een quote hebt dat je denkt, nou, daar wil ik echt mee afsluiten. Want dat komt rechtstreeks uit mijn hart.
Wat ik misschien wel heb geleerd. En ook waar dan yin dan voor staat. Is dat ik iedereen ook wel echt toewens. Omdat ze echt zichzelf mogen zijn. Authentiek. Zoals dat iedereen echt zichzelf mag ontdekken. Dat ik dat wel iedereen van harte toewens. En ik hoop dat we daar wel in deze maatschappij wat meer naartoe gaan.
Ja. Naar de authenticiteit van ieder persoon.
Ja.
Dat je uniek bent en dat je al goed bent zoals je bent.
Je eigen kracht mag ontdekken en zo.
Ja.
En
waar sta jij nu zelf dan als laatste vraag in dat proces van?
Ik ben nog steeds een ontdekkingsreiziger. Ja. Ik ben nog steeds op reis en ik ben er nooit.
Nee.
Op zich is dat ook wel prima.
Ja. Je houdt ook van de reis.
Ja, en het is wel heftig bij tijd en wijlen. Maar ik denk dat wat ik zei, dat het nu sowieso wel een heftige tijd is. En dat er meer mensen soms wat wankel zijn. Maar ik ben heel dankbaar dat ik toch het plezier in het schaatsen weer terug heb gevonden. Dat ik daar echt nu heel erg van mag genieten.
Wat fijn. Ja.
En daarnaast nog elke dag ook mezelf wel ontwikkel. En dat vind ik nog steeds wel heel mooi.
Ja, dat is ook mooi.
Dus ik ben ergens, maar waar precies, dat weet ik dus niet. Dus dat laten we open.
Ja, heel goed. Doen we dat. Mag ik je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek?
Ja, ook heel erg bedankt.
Ja.
Dat was hartstikke leuk.
Graag gedaan. Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.